Nou, daar zitten we.
Hier zijn we in het driedimensionale veld.
Ja. We waren er al een tijdje, ja. Maar nu voor het echt hier. Ja. Of nou ja, wat is echt eigenlijk?
Ja. Nou, echt. Alles is echt. Ja.
Zo'n podcast wordt het dus, dames en heren. Ja. Nee, ik voel me vereerd dat je hier bent. Ik voel me vanaf het begin af aan al enorm met je verbonden. Van je teachings, met, ik weet niet, je hele uitstraling. Je directheid, maar toch ook je humbleness. Nou, ik voel me echt vereerd. En ik kan niet wachten wat deze podcast allemaal voor informatie naar boven gaat brengen.
Nee, ik heb nog zoveel complimenten gehad in 1 minuut, dus ik ben aan.
En ja, het is ook wel leuk om te vertellen dat ik dus aanstaande maandag begin bij een cursus van jou over het kwantumveld.
Ja. Ja, heel kort is het, de cursus is om je, ja, je hebt gezegd over lijntjes naar boven, om die zuiverder te maken, betrouwbaarder te maken en dat je de mogelijkheid hebt om met wat en wie dan ook verbinding te maken, want het is een oneindig veld. De vraag is, waarmee wil je verbinden? Mm. En dat te leren, want heel veel mensen weten niet eens dat ze verbonden zijn.
Nee.
Maar de vraag is, waarmee ben je verbonden? En wil je dat? Of wil je met iets anders verbonden zijn?
Ja, en zou je eens kort aan de mensen die dus nu luisteren en nog niet het idee hebben dat er überhaupt een veld is of een kwantumveld, hoe kan je dit in Roy Martina taal even uitleggen?
Nou, ik denk dat iedereen het weet dat er een veld is. Het zijn heel simpele dingen. Je denkt aan iemand, de telefoon gaat, juist die persoon. Dat is een bewijs van het veld, dat je er bent. En heel veel mensen toeval noemen. Weet je wel, iets gebeurt per toeval, is het veld. Mm. En wat mensen dus niet voldoende weten, ik noem het even zo, hoe beïnvloed je het veld? Hoe kan je ervoor zorgen dat je geluk op jezelf afroept? En er zijn mensen die geloven dat ze pechvogel zijn. En dat is ook waar.
Yeah.
En dat kan veranderd worden. Dus als je mensen ziet die echt het heel makkelijk hebben, het gaat moeiteloos, of ze bewust van zijn of niet, die weten dus hoe het veld te beïnvloeden. En daarom hebben ze meer succes dan anderen, daarom lukken de dingen ook veel beter. Ze zijn niet geboren voor het geluk, maar ze hebben onbewust een manier gevonden om hun wensen in het veld neer te zetten.
Ja.
En tegenovergestelde dus ook, mensen die alleen maar struggelen, die sturen verkeerde informatie naar het veld. En dan stel ze ook de verkeerde vraag. Waarom overkomt mij nu dit altijd? Weet je wel?
Yeah.
Dus wat ik zie als nu mijn passie is om mensen te leren van, je bent altijd verbonden met het veld. Alleen weet je het niet heel vaak. En hoe kun je er bewust van worden? En hoe kun je het beter voor jezelf gebruiken?
Mm.
En dan is alles in principe mogelijk. Ook wat we denken dat nog onmogelijk is, worden mogelijk.
Ja. Yeah. Ik geloof ook dat, ik geloof dat, ik geloof alles wat je zegt.
Thank you.
En ik moest gelijk denken aan een vraag die ik best wel regelmatig krijg van mensen die bang zijn om te manifesteren.
Mm-hmm.
Dus dan denken ze ineens van, ik heb me vandaag de hele dag zo rot gevoeld.
Mm-hmm.
Kut, nu heb ik natuurlijk helemaal allemaal slechte dingen op me afgeroepen.
Mm-hmm.
Hoe kijk je daarnaar?
Nou, op zich is het zo, als je kijkt vanuit het manifesteren van wat je niet wil.
Mm-hmm.
Dus je geeft energie aan wat je niet wil. En dat is een hele gemeene. Als arts is het zo, daar wordt enorm veel energie gegeven aan dat wat je niet wil. De artsen zijn absoluut niet goed opgeleid in communicatie van hoe ze de mind kunnen inzetten voor gezondheid. He, dus als een arts tegen jou zegt van, luister even, je hebt kanker of je hebt een tumor en dit zijn de statistieken, zo moet je mee leven. Nou, dan ben je daarop gefocust, wordt dat je waarheid.
Ja.
Wat ik mensen wil uitleggen is dat wij leven in een wereld van hypnose. Heel veel mensen zijn bang van hypnose, denken ze controle verliezen. Maar die controle was al kwijt bij je geboorte. Op het moment dat je geboren wordt, ben je helemaal overgeleefd aan die sukkels die zich ouders noemen.
Ja.
En ik heb heel veel mensen gehypnotiseerd, teruggebracht naar een kindertijd. En het meest verbazingwekkende is zo'n kind naar die ouders kijkt en het kind zegt, oh jee, wat voor een imbecile heb ik als ouders. Die weten echt niks. Maar als je lang genoeg een kind hypnotiseert, wordt dat kind dat wat je aan dat kind meegeeft. Als ik dus kijk naar het verschil tussen mij en Mike Tyson. Ja, Mike Tyson is wereldkampioen geworden in boksen. Ik ben wereldkampioen geworden in karate en kickboksen. Hij is vanaf zijn 15e jaar gehypnotiseerd dat hij de meanest, baddest MF is. Ja, dus dat is, hij moest boos zijn, hij moest vernietigen.
Ja.
En ik ben opgevoed in de Oosterse gevechtsporten, waar het is vanuit respect. Het gaat om kunde, het gaat niet om vernietigen van een ander.
Hmm.
En dan zie je dat we beide wereldkampioen zijn geworden. Hij in boks, ik dan wat anders. En hij kwam van die agressie. Ik kwam vanuit een spel. Dus ik ben gehypnotiseerd geworden op mijn 6e levensjaar door een judo-leraar die mij vertelde dat ik kampioen was. Mike Tyson is gehypnotiseerd geworden door zijn trainer vanaf zijn 15e dat hij de vernietiger is. Dus we worden allemaal gehypnotiseerd door onze ouders, onze omgeving. Het ergste dat ons kan gebeuren zijn twee dingen. Eén is dat je een beeld ontwikkelt wat je waard bent en wat je moet doen om te krijgen wat je wilt. Dat is de eerste grote fout.
Mm.
Dus wij geloven, we moeten hard werken, moeten het verdienen, moet het waard zijn. Is allemaal onzin. Er bestaat niet. Eigenwaarde bestaat niet. Het is een fictief concept die ontwikkeld is en iedereen die zegt, ik ben het waard, ik verdien het. Nou, dat is gewoon de zonde van je tijd. Dat is maar daarin zijn we gehypnotiseerd. Ook door hard werken, dat is gelukzaligheid.
Mm.
Dus men heeft onderzoek gedaan. Als je bijvoorbeeld twee mensen met een miljoen op de bank kreeg, de een die heeft het geërfd gekregen, dan heeft hard voor gewerkt, dan wordt die miljoen met bloed, zweet en tranen wordt als meer gezien dan een miljoen die je krijgt.
Mm.
En dus daardoor zul je een miljoen die je krijgt eerder saboteren, eerder opmaken, omdat je niet vindt dat je het waard bent.
Mm.
Terwijl als je een miljoen met bloed, zweet en tranen, dat ben je waard. En dat is allemaal onzin. Voor de bank maakt het niks uit. Een miljoen is een miljoen.
Ja.
Voor je onbewuste, door je programmering, door hypnose, is een verschil. En wat ik mensen wil leren is, dan nummer één, dat je alles waard bent wat je wenst. Dat is stap nummer één. Dus eigenwaarde afschaffen. Het tweede, wat voor mensen heel belangrijk is, van hoe maak je het onmogelijke waar?
Mm.
En dus stel je zit in een uitkering.
Ja.
Maar je droomt van, ik wil wonen in een villa aan het strand. Nou, dat lijkt een onmogelijke opgave. Dus het is wel een droom, maar je voedt de droom niet met de energie dat het waar kan worden. Dus het blijft gedisassocieerd. Dus weg van jou is dat aanwezig. En vroeg of laat je droom gewoon gaan, want het kan toch niet. Je gaat nu realistisch worden. Want ja, je moet realistisch zijn, wordt tegen je verteld. Je moet vooral niet dromen. Dus we sluiten ons af van het veld waar alles mogelijk is.
Mm.
Terwijl als je elke dag zou besteden aan, zeg maar, een 10 minuten in dat huis te zijn, te voelen, in jouw lijf, die vibratie in jouw lijf te vergroten, alsof het echt is, gebeuren er twee dingen. Eén, je onbewuste weet niet beter dat het waar is. Dus die gaat nu de juiste informatie uitzenden in het veld.
Mm-hmm.
Het tweede is nu dat jij een soort portaal, noemen we dat, een weg hebt gecreëerd naar een andere toekomst, een andere tijdlijn noemen we dat in quantum, waar dat reeds nu zo is. Alles gebeurt in het nu.
Ja.
Dus ook jij levend in die villa aan het strand is in het nu. En waar we op vastlopen is dat we denken dat we moeten weten hoe het moet gaan gebeuren. Ik zou niet weten hoe. Hoe ga ik 100 miljoen manifesteren? Kan het mij wat schelen?
Ik hoef
wel... Ja, toch? Het is hun probleem daarboven. Ja. Niet mijn probleem. Het enige wat ik moet doen is die frequentie, dat gevoel, die vibratie in mezelf levend houden. En dan moet het gaan gebeuren. Het enige wat ik niet weet is wanneer het gaat gebeuren. Maar als ik vertrouw erop dat het gebeurt, dan gebeurt het ook. En dat heb ik nu bewezen dat het kan.
Hmm.
Maar mijn droom is om een, zeg maar, we noemen micro-society, een soort dorp in de Amazone te bouwen, waar we een prachtige mooie school hebben waar de kinderen deze dingen leren.
Hmm.
De meest geavanceerde vorm van geneeskunde hebben. En dat we ook de geneeskrachtige planten uit de Amazone in de wereld kunnen neerzetten. Nou, dat is de droom. Hoe? I don't know. Maar het is aan het gebeuren. Het geld is er al. Het is nu een kwestie van met de architect dat in elkaar steken. Wow. Ik zou nooit kunnen bedenken dat ik dit zelf zou kunnen doen. Dat hoef ik ook niet.
Nee.
En zo, dat is maar één voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden wat mogelijk is.
Ja. Dus we moeten ons eigenlijk gewoon opnieuw weer openen voor eigenlijk de magische wereld waar we allemaal onderdeel van zijn.
Zeker weten. Het belangrijkste, denk ik, we moeten weer durven dromen, nummer één. Mm. Maar we moeten nog heel veel onzin opruimen.
Ja.
Alles wat we geleerd moeten doorbreken. We zitten in een, hoe noem je dit, een magisch spel van de hypnose van wat wij denken dat echt is. Mm. Wij zijn zo ingebrainwashed, over en over. In Nederland is een prachtig land daarvoor. Daar ben ik ook een tijdje ontsnapt naar Amerika. Want in Nederland zeggen ze alle soorten onzin. Als je voor een dubbeltje geboren bent, zul je nooit een kwartje worden. Goede wijn behoeft geen krans. Weet je, als je kop over het maaiveld uitsteekt,
wordt je afgehakt.
Ja, dan durf je al bijna niet meer. In Amerika gaan ze, yes, let's do it. Yeah. In Amerika willen ze leren van de mensen die succesvol zijn. In Nederland zijn we meer bezig met mensen die succesvol zijn te bekritiseren en te veroordelen. Ja. Dus het is gewoon twee verschillende weer. Dus ik ben naar Amerika gegaan om gewoon in die cultuur te zijn. Om te kijken, ik hou van mezelf uit te dagen, wat is mogelijk? En daar heb ik zoveel geleerd van het denken. Je kan natuurlijk zeggen, het is een beetje hyper aan de ene kant. Maar soms moet je eerst hyper zijn, in plaats van helemaal down te zijn. En dan vind je balans wel ergens in het midden. En als je kijkt naar de twee grote voorbeelden die ik toen had, toen ik begon. Eén was Tony Robbins. Dat was de man van go, go, go en blik op oneindig gaan, hard werken. If you have a dream, you work hard enough, you can make it. Dan heb je Deepak Chopra aan de kant, die zegt, ontspan, mediteer, laat het los. Oké, wat is nu waar? Beide zijn succesvol. En nou, ik heb iets meer, affiniteit met Deepak. Hij is ook arts, hij heeft ook dat Oosterse, Indiase, de Ayurveda. Dus ik ging meer die kant uit. Ik heb wel Tony geprobeerd hoor, maar dat is hard werken zeg. Ik zeg altijd, als je Tony volgt, heb je meer kans op een burn-out. Als je Deepak volgt, ja, in ieder geval ga je lekker ontspannen door het leven. Al manifesteer je nul, maar je bent wel ontspannen. En daar ergens het midden is het kwantumveld. Het kwantumveld is weten hoe je een intentie uitzendt. Weet hoe je voorbereidt voor wanneer het komt. Dus als je nagaat, je intentie hoeft maar één keer uit te zenden. Maar ben je dan klaar om het te ontvangen?
Ja.
Dus ik heb in mijn leven zo'n prachtig voorbeeld daarvan. En dat is met Carlos Santana. Ik was 18, 19, winterdepressie gehad. En op een gegeven moment hoorde ik op de radio een lied. Het was heel melancholisch. En ben ik op zoek gegaan wat het was, want het deed iets met mij. En dat bleek de B-kant te zijn van Black Magic Woman. Dat was een van de grootste hits van Carlos Santana in die tijd. En de B-kant was Samba Petit.
Hmm.
Heb ik grijs gedraaid. Helemaal uit mijn winterdepressie gekomen. Voel me zo blij en dankbaar. Dat ik toen zei van, ik wil ooit deze man bedanken. Voor het maken van deze muziek. Nou, 28 jaar later zit ik in de studio met Carlos Santana en ik heb hem kunnen bedanken. En toen kreeg ik door, wacht even, die intentie heb ik 28 jaar geleden gezet. Als ik al mijn intenties 28 jaar gaan duren, dan heb ik 20 levens nodig. Dus toen ben ik gaan studeren over intenties en stap voor stap een meer soort formule ontwikkeld, waardoor je in ieder geval weet dat je het zuiver uitzendt op de juiste intensiteit. En dat, zeg maar, in plaats van 28 jaar te wachten, hoe bereid je voor? Hoe kan je het versnellen? Hoe kan je magneet worden om het aan te trekken? Dus dat noemen we dus dat het moeiteloos moet gaan, enzovoort, enzovoort. En daardoor zeg je moet het voelen. Want wanneer je het voelt in je lijf, alsof het reeds nu is, dan zend je de juiste frequenties uit van wat je wil manifesteren. Wanneer je uit frustratie intentie zet, dan trek je het aan op die frequentie. Dus frequentie van frustratie. Dan heb je heel veel geld, ik ben nog steeds gefrustreerd. of je bent nog steeds ongelukkig. En dan zie je dus dat ook het lot is van heel veel rijke mensen. Ze zijn rijk, maar de vibratie op het, waar, hoe ze het hebben gecreëerd, was dus een lage vibratie. Ja. Dus het allerbelangrijkste is dat je wil uitzenden vanuit een supergevoel. Van het is er al, hoe zou ik dan me voelen, hoe dankbaar ben ik dan, wat zeg ik tegen mezelf, wat doe ik dan, wie zijn om me heen, waar ben ik. Nou, hoe meer je in die droom stapt, hoe meer je het gaat aantrekken. Wat mensen dus niet weten, en dat is het moeilijke van kwantum, als ik tegen iemand zeg, alles gebeurt tegelijkertijd, wat moet je daarmee voorstellen?
Ja, dat kunnen wij met ons kleine niet beseffen met ons brein.
Absoluut niet. Als iemand praat over vorige leven, in het kwantum zijn er geen vorige levens, wat gebeurt nu?
Ja.
Dus kan jij nog een vorige leven beïnvloeden? Antwoord is ja.
Ja.
Dat kan je. Dat is in feite wat in hypnose de meeste niet-quantum hypnotherapeuten doen. Die breng je terug naar vorig leven en ga je daar helen.
Hmm.
Het lijkt alsof het een vorig leven is, maar het is geen vorig leven. Het is een gebeurtenis ergens in de tijd. Alles gebeurt nu. Technisch gezien zou je met iemand kunnen communiceren die in onze geschiedenis al dood is.
Mm-hmm. Ja, want het gebeurt allemaal nu.
Juist. En de vrouw die mij en mijn vrouw in het kwantumveld heeft gebracht, was Dolores Cannon. En die deed een hypnose, heet Quantum Healing Hypnose. En ze heeft een boek geschreven, drie boeken geschreven over Nostradamus.
Hmm.
En wat ontdekte ze? Dat bepaalde mensen hebben een talent om astraal te kunnen reizen. Wat is astraal reizen? Astraal reizen is dat jij bewust uit je lichaam kunt treden.
Hmm.
Het lijkt een beetje wat mensen meemaken bij een bijna doodervaring. Is ook een vorm van astraal reizen. En op het moment dat je uit het lichaam bent, kun je in deze tijd blijven, je kan naar de toekomst gaan, je kan het verleden gaan. Dus heeft iemand uit het lichaam gebracht, bewustzijn, alles gebeurt in het lichaam, maar het lijkt alsof het uit het lichaam is. En die bracht ze terug in de tijd van Nostradamus. En ze zei tegen die persoon, ga Nostradamus opzoeken. Nostradamus is een ervaren astraalreiziger. Zo heeft hij dus de toekomst kunnen zien. En net zoals sommige mensen, en ik weet zeker zo'n mensen die luisteren of kijken dit zullen ervaren, sommige mensen kunnen voelen wanneer er iets in de ruimte is dat niet zichtbaar is.
Hmm.
Je kunt het bijna een soort geest noemen, maar zijn aanwezigheid in een ruimte, dat voel je gewoon.
Hmm.
En Nostradamus is daar, die voelde dat. Dus wat doet Nostradamus? Die treedt ook uit zijn lichaam, ontmoet die andere astraalreiziger in de astrale dimensie en wordt daar geïnterviewd. Kun je je voorstellen?
Geweldig.
Drie boeken daarover geschreven.
Ja.
Dus hoe kan dat nou als volgens onze tijd die man dood is?
Ja.
Kan dus niet.
Nee.
Toch heeft hij alles uitgelegd. Hoe heeft hij het gedaan? Wat het allemaal betekent. Want in die tijd, als je dit soort dingen zou vertellen, astraal reizen, word je direct een kopje kleiner gemaakt.
Ja.
Dus dat voor mij was een doorbraak om te realiseren dat echt alles nu gebeurt.
Mm.
Mijn toekomst gebeurt ook in het nu. Mijn verleden gebeurt in het nu. Ik kan alles veranderen, alles corrigeren. Dan komt daar nog een laag bovenop. Dat is de meest interessante laag, die het nog iets moeilijker maakt. En dat is dus dat in deze tijd, wij praten nu met elkaar.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, parallel aan deze tijd, zijn oneindig aantal variaties op jouw leven en op mijn leven. In één leven komen we elkaar nooit tegen. In dit leven komen we elkaar tegen. En we hebben weer een aantal keuzes die we kunnen maken. Elke keuze die leidt tot een verandering van je toekomst moet beleefd worden.
Nog één keer. Elke keuze
die leidt tot een verandering van je toekomst moet beleefd worden.
Okay.
Dus als jij in een relatie bent en een relatie is moeilijk, dan heb je misschien een keuze van ga ik door met de relatie of niet. En je staat op een keuzepunt.
Ja.
Als je de relatie beëindigt, is het één tijdlijn, ga je door is een andere tijdlijn.
Mm.
Beiden blijven bestaan.
Ja.
Dus in dit leven ben ik één keer gescheiden. In een variatie van het leven zijn we bijvoorbeeld gaan naar een relatietherapeut. Hebben wij coaching gehad en we konden daardoor beter communiceren. Zijn we bij elkaar gebleven.
Ja.
Dus het leven bestaat ook nog steeds.
Ja.
En nu wordt het complex, want dat betekent dat een oneindig aantal variaties hebt hebben van wat er nu gebeurt.
Ja.
Nou, voor het verleden is het niet zo interessant, maar voor de toekomst wel.
Ja.
Want het betekent dat ik nu op dit moment een oneindig aantal variaties nog steeds kan beleven. En dan is de vraag, welke variatie wil je beleven? Dat is alles. En als je weet wat het is, dan is een techniek die we noemen quantum jumpen. Ik noem het quantum tijdlijn jumpen. Waardoor je kan springen naar die tijdlijn waar je een variatie op je leven beleeft. En van die tijdlijn kun je leren van jezelf. Okay, ja. Dus de eerste stap noem ik altijd het observeren. Ik heb mezelf gezien in de toekomst of een andere tijdlijn. En daar zag ik bijvoorbeeld, dus als ik kijk, van dat ik mijn hoofd geschoren had. Want ik ben nu kaal, maar ik scheer mezelf. Hè? Dan dacht ik, oké, dat is makkelijk. Ik zei tegen Joy, mijn vrouw, van oké, haar eraf.
Dat had je een afro.
Ja,
had je een afro?
Nou, klein bescheiden. Dus dat is cosmetisch.
Ja.
Ja? Oké, dus ik weet nu, ik heb in ieder geval, ben ik klaar voor die tijdlijn. Tweede ben ik gaan observeren. Wie ben ik dan? Hoe ben ik anders dan ik nu ben? Wat ik daar leerde, was, ik was een zenmeester. En wat dat voor mij inhield was, dat er niets wat er gebeurde aan de buitenkant kon een trigger zijn voor mij. Ik wist heel goed hoe ik mijn hoge frequenties, geluk, dankbaarheid, noem maar op, kon vasthouden. Dat heb ik gezien. Toen zei ik, dat moet ik leren. Ik moet nog leren om minder getriggerd te worden. Om minder de buitenwereld effect om te laten hebben. Dus daar ben ik 4, 5 jaar mee gestart. Nu is er nog 1 die mij kan triggeren, is mijn vrouw. Nee, 2, mijn dochter ook. Die hebben een handleiding, die weten precies nog waar mijn zwakke punten zijn. En dan de derde fase daarin, wat ik mensen leer, is om 1 te worden met die toekomstige zelf. Dus om niet alleen aan de buitenkant te zijn, je kan ook praten met je toekomstige zelf. En je kan als het ware kruipen in je toekomstige zelf. Mm. En dan kun je vanuit in dat lichaam te zijn, dat is allemaal fantasie, kun je zeggen. Kun je kijken door de ogen van jouw toekomstige zelf, wat die toekomstige zelf denkt, hoe de toekomstige zelf voelt. En dat wil je terug meenemen.
Mm.
En als je dat dus continu dus doet, word je die toekomstige zelf. En Einstein die zei het al, als je een bepaalde frequentie uitstraalt, bijvoorbeeld frequentie van rijk zijn, beroemd zijn of liefde, weet ik wat, dan die frequentie is de blauwdruk voor het kwantumveld om de manifestatie te creëren in het driedimensionale veld. Het is dus een blauwdruk.
Mm-hmm.
Dus als jij in jou kan downloaden, het pure gevoel van liefde, zuivere liefde, en dat vasthoudt, creëer je een veld van liefde om je heen, en dan trek je dus dat aan. Het is gewoon een wet.
Ja.
Dus als ik kijk naar spiritualiteit en quantum, zeg ik, spiritualiteit is de subjectieve interpretatie van de quantumwetten.
Mm.
En vaak verkeerd geïnterpreteerd.
Ja.
Je ziet heel weinig spirituele mensen die echt geweldig kunnen manifesteren, omdat zij allerlei valse ideeën hebben over wat mogelijk is en wat spiritualiteit is.
Ja.
En voor mij is spiritualiteit heel simpel, is dat je een keuze maakt dat je het licht wil dienen. Dat jij je dienstbaar opstelt naar de bron. Voor mij is de bron liefde in alle onvoorwaardelijkheid die er is. Als ik me daar dienstbaar aan stel, dan stelt de bron ook zich dienstbaar aan mij. En dan kan ik vertellen, oké, ik kan mijn arbeidsvoorwaarden nu dicteren. Ik zeg, zo wil ik leven en dan kan ik je dienen. Nou, dan gaat die bron zeggen, oké, daar gaan we voor zorgen. Dus het is zo simpel en toch voor heel veel mensen heel complex. En met zijn wetten die we moeten weten. De wet van de resonantie, dus wet van frequentie. De meest belangrijke tweede wet die ik volg, is de wet van moeiteloosheid. Alles wat ik forceer gaat ten koste van mezelf en is niet dus volgens de wet van kwantum. De wet van kwantum is dat alles in het heelal beweegt zich met het minste gebruik van energie. Een rivier stroomt altijd van hoog naar laag. De wind gaat altijd van hoog naar laag. Alles gaat volgens dat. En als je die dingen volgt, dan kom je in principe met één groot conflict, eigenlijk twee grote conflicten kom je in aanraken. Eén daarvan is jouw eigen waarde, wat kun je ontvangen, en het tweede is tijd. Jij bepaalt niet de tijd. Hmm. Ik kan zeggen, ik wil een miljoen, morgen, nou, dan zeg ze boven, goed voor je. Weet je hoeveel tijd we nodig hebben om, en dat noemen we synchroniciteit te creëren, om ervoor te zorgen dat het in je bank komt. Ja. En ik vind het heel mooi, bijvoorbeeld, ik sprak iemand, die was bij heel veel helderzienders geweest, en die had al meteen gezegd, ja, je zielenmaatje, die ga je ontmoeten. En ze had allemaal fout in de tijd, of misschien niet, weet ik niet, die zeggen altijd, volgend jaar gebeurt het. Nou, 10 jaar later, nog steeds geen zielenmaat. En toen legde dan die persoon uit, moet je je voorstellen dat jouw zielenmaat zit in Afrika in de Rimbu, heeft geen telefoon. Hoe ga je contact maken? Hoeveel synchroniciteit is nodig om die zielenmaat bij jou te krijgen? Dus als ik terug aan het verhaal van Carlos Santana, hoeveel synchroniciteit was er nodig, zodat op het juiste moment ik daar was? En als je dan terugkijkt, dan kan ik het terugvertalen. Dus ik moest iemand anders ontmoeten. Op een conferentie ontmoette ik iemand, ze is een dokter ook, Ellen Cutler heet zij. We hadden een klik, werden bevriend. En op een gegeven moment was ze in een echtscheiding en toen vroeg ze aan mij om haar te coachen daarin. Want ze zit heel zwaar en heel moeilijk. En zij was de kostwinner en die ander was meer de luie. En daar is heel veel moeite en boosheid kwam naar boven. En ik heb er doorheen gecoacht. En op een gegeven dag belde ze me op. Ik zeg, ja, ik heb een vriendin en ik heb over jou verteld. En ik wil dat je haar gaat helpen. Ze wil een sessie van jou. Ik woonde toen in Florida. En zij woont in San Francisco. En zei, Ellen, leuk en aardig, maar ik heb nu geen tijd. En ze ging maar door. En toen zei ze tegen mij, ja, ze heet Deborah Santana. Ik zeg, ja, of ze Deborah Santana heet of wat dan ook. Maakt het allemaal niet uit. Toen zei ze, het is de vrouw van Carlos Santana. Ik zei, Ellen, wacht even, zeg nog een keer. Volgende dag zat ik in het vliegtuig natuurlijk. Oh. Maar om mij en Ellen Cutler bij elkaar te brengen, daar is gewoon 28 jaar overheen gegaan.
Ja,
dus de synchroniciteit is dat wat je niet controleert. En dat noemen we dan toeval. Ja, maar je kan wel het naar je toe laten vallen en je kan het versnellen door steeds in die frequentie te blijven. Maar je hebt het nooit onder controle. Ik kan niet controleren over hoeveel jaar jij het succes behaalt dat je wilt. Wat ik wel kan, ik kan je wel trainen dat je het succes gaat behalen dat je wilt. En dat betekent dat je daar klaar voor bent. Mm. En dat je ook kunt luisteren, kunt ontvangen hoe het universum tegen je praat. Want dat is niet gewoon de mensentaal. Het gebeurt door toeval. Dingen die je opvallen. Dingen die op het moment gebeuren. Zeg je, hé, dit is raar. Ik rijd deze weg elke dag naar huis. En er is nog nooit een konijn overgestoken. Nu vandaag moet ik op de rem trappen. Dus een konijn. Nou, de meeste mensen denken, goh, gelukkig heb die konijn niet doodgereden. En rijden dus door. Als het mij overkomt, denk ik, oh, konijn. Wat betekent konijn? Ik ga googlen, konijn, weet je wel. Weet ik veel wat eruit komt, maar
daar
is een boodschap. Ja, dat is een boodschap. Ja. Hé, hey, dit en dat, dit is de spirituele betekenis, bla bla bla, enzovoort. Of er zijn, weet ik veel, misschien zijn er kaarten die uitleggen wat konijnen zijn. Dus het universum spreekt tot je, maar begrijp je die taal? Dat is dus weer, dat moet je ook leren. Dus
het is een bepaald bewustzijn waar je je open voor moet stellen, dat je het kan opvangen.
Precies. Maar ook bijvoorbeeld cijfers.
Ja.
De klok springt op 333.
Ja.
En daarna rij je op straat en zie je een kenteken met 333. Nou, en misschien zie je nog een keer 3. Hoe vaak moet je 333 zien voordat je gaat nadenken, wat betekent 3?
Ja.
Die 333 voor mij. Nou, wat ik dan doe, 333, ik ga ik sluit mijn ogen en dan zeg je zo'n boodschap voor mij. Kun je me meer informatie geven? En als je daarin traint, ga je die informatie krijgen.
Ja.
In het begin denk je dat je alles fantaseert.
Ja, ja.
Maar zelfs fantasie is afstemmen op het kwantumveld. Je fantaseert niet zomaar. Waarom fantaseer je wat je fantaseert?
Dus je denkt altijd, dit bedenk ik nu.
Ja, in feite bedenk je heel weinig.
Ja.
Dat is het mooie. Dus als ik iemand hypnotiseer, En die persoon heeft moeite met hypnose, kunnen zich niet ontspannen, ze zien niks, horen niks, ze zijn doof, stom en weet ik wat in het veld. Dan wat je gaat doen is, zeg je make it up, fantaseer.
Ja.
Wat is het eerste waar je aan denkt als dit gebeurt? Nou, dat is hoe je jezelf dus opent. Mm. Als je kijkt naar intuïtie, is het altijd het eerste, is die bliksemflits. Je weet het, ja of nee, doen of niet doen. Dan komt het hoofd. Ja, maar wacht even, het is wel een goede man, het kan toch niet zo zijn. Dus je gaat eigenlijk jouw intuïtie verzwakken.
Ja.
Dus met fantasie is het ook, wat is het eerste wat bij je opkomt? En aangezien men ideeën heeft over het kwantumveld die niet waar zijn. En dus als ik jou een verhaal vertel over feeën, dan denk ik, ja, dat is fantasie. Is dat waar? Bedenk je dat er wel of niet een feeënwereld bestaat? Denk dat feeën echt zijn. Heel veel mensen geloven niet. Maar ze zijn echt.
Ja.
Je kan zelfs met ze communiceren.
Ja.
En zo zijn er magische rijken. Dus ik dacht, heel veel dingen waarvan ik dacht is fantasie, bijvoorbeeld draken, dat bestaan echt.
Ja.
Maar in een andere dimensie. Dus wij, als we het kwantumveld in willen, moeten we absoluut stoppen met te geloven dat we iets weten.
Ja.
Anders dan ga je filteren tussen wat jij denkt dat echt is en wat fantasie is. Maar fantasie is vaak echter dan wat jij denkt dat echt is.
Ja, we moeten eigenlijk gewoon als mens realiseren dat we gewoon hartstikke dom zijn. En dat we dat allemaal, dat we ons gewoon mogen openstellen voor alles wat er is. Ja.
En dat zeg ik ook altijd, ik ben heel dom, ik hoef niks te weten. Maar zij weten alles. Ja. Zolang ze via mij spreken, komt het goed. Kinderen zijn veel meer verbonden met het veld. Omdat zij niet al die hypnotische geloofsovertuiging hebben van wat waar en niet waar is.
Mm.
Waardoor je heel goed moet opletten bij kinderen, wat zij zeggen. Wanneer zij iets zeggen dat raar is. Een voorbeeld daarvan, mijn dochtertje, ze was een jaar of 6, 7. Die kwam op een gegeven moment, 's nachts werd ze wakker. En ze zei tegen ons, ja, ik heb een nachtmerrie. En ze zei, wat is jouw nachtmerrie? Ja, het huis brandt af. Moet allemaal het huis hebben, het huis brandt af. Nou, wat zullen de meeste ouders zeggen? Dit is allemaal fantasie. Ga maar lekker slapen. Nou, wij zijn gekke ouders, dus wij zeggen dat niet. Dus wij zijn ons gaan verbinden. En dan zeggen, oké, dat krijgt onze dochter door. Wat moeten we doen? Nou, toen werd er gezegd, jullie moeten het dak veranderen. Nou, we wonen een heel groot huis woonden in Amerika, moesten het dak veranderen. En zeggen ze in het Engels, you have to change the roof to a hurricane-proof roof. Dus een orkaanbestendige dak.
Mm.
Nu leven wij in Noord-Carolina boven in de berg. We leefden in Noord-Carolina boven in de berg. Daar komt nooit een hurricane. Er zijn geen orkanen. Dus, toen ik in Florida woonde, oké, daar niet. Dus nu, wij naar een aannemer toe. We hebben een perfect dak, by the way. Niks mis met ons dak. Wij naar die aannemer toe. Wij zeggen, we want a hurricane-proof roof. Nou, hij komt kijken. Hij zegt, your roof is perfect. Waarom wil je dat? Ja, nu hoe ga je aan dit een aannemer uitleggen? We hebben van boven gehoord. Wij moeten dat. Hij verklaarde ons helemaal voor gek. Hij noemde ons hippies met geld. Sorry. Nou, we hebben erop gestaan. We hebben dat dak dus, wat was het? 1,5 ton kostte dat. Het was geen klein huis. En daar kwam een stalen dak op. Dat was Hurricane Proof, helemaal vastgezet. En we hoorden al die verhalen tegen zijn aannemers. Zijn mensen vertellen van die zijn helemaal koekoe, weet je wel. En moet je je voorstellen, wij zijn, Joy en ik zijn in China. We geven daar een cursus voor, daar. En op een gegeven dag worden we opgebeld door Joy's moeder. En die was aan het oppassen op onze dochter Grace. En die zei, wat er is gebeurd, wil je niet geloven. Er schijnt dus een thunderstorm, dus zoals heel zwaar onweer, kwam er dus over Asheville, waar we woonden, met heel veel blikseminslagen. Op ons terrein hadden we 12 blikseminslagen. Maar één blikseminslag ging dwars dus door de schoorsteen. En midden in het huis ontstond zo'n vuurbal. Weet je, waarbij je haar helemaal, ik heb geen haar, maar niet wat meeste haar overeind gaat staan. Die een seconde of zo en die verdween daarna. En wat dus de volgende dag kwam dus die aannemer. En die hoorde verhaal, die ging kijken, dus ook een hele, zeg maar, zwarte plek daarboven enzovoort. En die zei letterlijk, als jullie het dak niet hadden veranderd, was het hele huis afgebrand. En met name in Amerika bouwen ze huizen van hout, hè. Dus die kunnen goed vlammen. Nou, dan zie je dus hoe een toeval, een kind, onze dochter praat over een nachtmerrie. Dus zij in het veld heeft zij een tijdlijn gezien waarin het huis zou afbranden. Dus die tijdlijn bestaat. En wij hebben daarop gereageerd, we hebben het veranderd. Daardoor zijn we op een andere tijdlijn gekomen waar het huis niet is verbrand. Dus het mooie van het kwantumveld is dat je de taal moet leren. Het komt overal naar je toe. Je stelt een vraag en dan toevallig pak je een boek, open op een bladzijde, daar staat je antwoord. Ja. Of je doet de televisie aan, dan spreken ze net over het onderwerp waarover de vraag gaat. Of ik heb meegemaakt zelfs dat ik ergens zit en dan hoor ik het antwoord in een gesprek achter mij. Dus wij moeten wel
Bewust zijn
en opletten van waar komt dan de informatie uit. Ook als je een intentie uitzet, moet je opletten op wat anders is. Ja. Een prachtig voorbeeld was dat op een gegeven moment zijn we verhuisd van Florida naar North Carolina en we zochten een andere accountant. Dus wat doen wij? Wij zenden eerst intentie uit. Oké, we hebben een accountant nodig, we hebben een goede nodig. 3 dagen later zit ik in Starbucks. Ik werk thuis, dus ik ga breng mijn dochter naar school en dan ga ik een kopje koffie drinken in Starbucks. En er zit naast mij een man in een prachtig pak, een oudere man. En wat mij opvalt, en dat is belangrijk in kwanten, wat valt je op? Mm. En ik keek naar hem en ik probeer altijd een beetje te gissen wat mensen doen, wie ze zijn. Want zo leer je ook jouw buitenzintuiglijke waarneming vergroten. Dus je kijkt naar mensen en je fantaseert dat je iets over hen weet. Wat zou je weten over die persoon? Wat je dus onbewust doet, je maakt jezelf open om informatie te ontvangen. Ik keek naar hem en ik zag zijn horloge, die zo'n, ik noem het zo'n digitale horloge had hij om. En dat past helemaal niet bij zijn kleding. Mm. Dus hij zat naast mij, ik kijk hem aan. Hij zei, can I ask you a question? Hij zei, sure, go ahead. Are you an accountant? Hij zei, how do you know? Hij zei, your watch. Ik zeg, jij berekent op de seconde alles wat je doet. En dat was waar, dat die informatie kon ontvangen. Dus zo kun je opletten. Mm. En mijn dochter die is een meester in dat soort dingen. Dus die ziet van alles, hoort van alles. Zij is heel goed in het waarnemen. Weet daardoor heel veel over mensen. Die kan ook zeggen, die kun je niet vertrouwen. Die wel, en dat soort dingen. Dus kinderen zijn makkelijk te trainen. Omdat we, als we ze niet afsluiten voor een gave, als wij stoppen met te zeggen dit is fantasie en meer vragen gaan stellen van wat voel je dan, wat hoor je dan, is dit oké, enzovoort, enzovoort, ga je eigenlijk die gave verder ontwikkelen. Mm. En dan groeit zo'n kind uit zonder de hypnotische opdracht, het is fantasie. Want met fantasie sluit je af voor de 5e dimensie en richt je je aandacht op de 3e dimensie. Alles wat je met je 5 zintuigen kunt waarnemen is waar. Als je dat niet met je 5 zintuigen kunt doen, is het niet waar. Maar dit is de 3-dimensionale wereld. Die kun je zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Die andere wereld kan je dat ook. Maar vaak moet je dus je ogen sluiten om dat ander te kunnen doen.
Ja.
En in die wereld, daar gebeurt veel meer. Is er veel meer dan in onze wereld. En op het moment dat we daar ons voor openstellen, zie je ook dat de dingen vanzelf gaan. En dan krijg je informatie die je anders nooit kunt krijgen. Je krijgt ze ook in je dromen. Je krijgt ze als je onder de douche staat. Of als je loopt buiten, als je ontspant. Want op het moment dat wij, laten we zeggen, in ons hoofd zitten, onze aandacht naar buiten gericht, zijn we afgesloten van het andere veld. Mm. Op het moment dat we ontspannen, we zijn gewoon lekker, liggen lekker in bad, of wandelen of ergens, dan gaan die hersengolven van extern gericht naar of naar binnen gericht, naar je onderbewuste. Dan herinner je, oh ja, ik heb de stoof aan laten staan. Mm. Of het gaat nog dieper naar het kwantumveld, daar waar alles gebeurt. En de meeste mensen praten over 3D, 5D, bijna niemand praat over 4D. Dus het verschil tussen 5D en 4D is dat in 5D gebeurt alles tegelijk. In 4D staat de tijd stil. Dus als iemand overlijdt, komen ze eerst in 4D. In 4D proberen ze nog voor ze naar 5D gaan te communiceren met 3D. Dus dan proberen ze met degene die ze hebben achtergelaten te communiceren in dromen. Ze kunnen de bepaalde speciale muziek horen op de radio. Je ruikt een geur die van hen is. Sleutels vallen ergens vanaf. Dat soort. Dus ze proberen zoveel mogelijk te laten weten. Hé, jongens, het is goed hier. Wat fantastisch. Jullie moeten ook komen. 4D is beter dan 3D. Ondertussen zit iedereen diep in een verdriet. Dus ze horen niks. Soms merken wel dingen op, maar ze zeggen allemaal toeval, toeval. Dus in 4D staat de tijd stil. Ja. Dus als iemand niet doorgaat naar 5D, worden ze een ghost. Een spook, noemen we een dolende ziel. Wanneer ik iemand hypnotiseer met een dolende ziel, en ik laat die dolende ziel praten, want dat kun je via een lichaam laten praten, en ik vraag welk jaar is het, geef ze het jaar dat ze dus overleden zijn. En dan weet je, oké, die is dan en dan overleden. Maar ze proberen nog steeds mee te doen in deze wereld. En er zit in de 4D zitten heel veel dingen waar je echt geen contact mee wil maken. Omdat het gewoon niet prettig is.
Nee.
Ja, daar zitten ook, zou ik zeggen, de dolende zielen die bang zijn om door te gaan naar de 5D. Of ze hebben heel veel misdaden gedaan. Of ze zijn zwaar religieus. De meeste religieuze mensen die denken dat ze zondaar zijn en naar de hel moeten. Dus die zijn bang om door te gaan.
Ja.
Die zitten gevangen in 4D. Maar er zitten ook spirits, noemen we die, in 4D, die de mensheid willen helpen. Dat zijn meer ontwikkelde zielen die niet doorgaan naar 5D, omdat je vanuit 4D dichterbij bent en daardoor dingen nog veel beter kunt beïnvloeden. Dus als ik iets snel wil, dan ga ik die in 4D oproepen, niet in 5D.
En wie zit er in 4D?
Nou, in 4D zitten dus heel veel, zie je vooral shamanistische priesters. Shamanen, noem het zeg maar even, die heel ver zijn gaan, een hele hoge ontwikkeling hebben. En die gekozen hebben om de mensheid bij te staan. Dus de meeste mensen gaan naar 5D. Ik maak heel veel gebruik van 4D, omdat het veel sneller gaat gebeuren. 4D is ook het meest gevaarlijke. Als je bijvoorbeeld naar bepaalde landen toe gaat, vooral Afrikaanse landen, maar ook bijvoorbeeld in Thailand, waar heel veel religies, Bali en dat soort dingen. Daar zie je ook dat ze dus 4D aanbidden. Daar zetten ze al van die offers.
Ja.
Dat is 4D offers.
Ja.
Dus als je gaat naar Suriname, bijvoorbeeld daar heb je heel veel mensen die Winti krijgen. Winti is dus dan worden ze overgenomen door spirits. Maar het is helemaal 4D spirits. Dus die gaan dansen, gekke dingen doen, bomen klimmen. Dus de spirits hebben een hele goede tijd. Hè? Maar elke spirit heeft dus een andere voorkeur. Dus als je een bepaalde spirit hebt, die wil whisky. Een ander wil rum. Een ander wil een sigaar. Een ander wil een pijp. Dus dan zie je bij heel veel shamanistische, of shamanen, of priesters. Dus als zij een spirit in zich opnemen, moet zich anders gaan kleden. Want die spirit bepaalt hoe die eruit wil zien. En dan gaan ze drinken, of roken, of eten. Want die spirit wil nog bij het aardse zijn. Dus die heeft enorm veel voorkeuren. Dat zijn allemaal 4D spirits. Maar die zijn het meest krachtig. Als je dus naar een land toe gaat, bijvoorbeeld een stuk land koopt, bijvoorbeeld in Suriname of in Thailand, maakt niet uit waar heel veel 4D spirits zijn, moet je eerst toestemming vragen dat je dat land mag gebruiken. Als je dat niet doet, gaat alles stuk. Er zijn hele projecten mislukt, omdat men dat niet weet. Ik ben ooit met Emiel Ratelband naar Thailand gegaan, naar een boeddhistische monnik. En een vriend van Emiel, die had een sambalfabriek. Al zijn geld ingestopt, liep aan geen kanten. Hij was op punt van failliet te gaan. En toen hoorde hij van een boeddhistische monnik, en Charn Charno, en is daar naartoe gegaan. En eerst wat hij zei, ben je er eindelijk? Ik wacht al dagen op je. Oké, goed, shock. En hij legde uit, zei, je hoeft me niks te zeggen. Ik weet wel wat je probleem is. Je hebt aan de spirits geen toestemming gevraagd. Dus die is meegegaan en die heeft 3 dagen lang gezongen, gebeden en verteld wat hij moest doen. Hij moest een omheining bouwen daaromheen. Een van de grootste sambalfabrieken nu ter wereld. Daarna ging het op. Dus wij geloven dat niet, maar als alles tegen zit in je leven, Je knokt, je doet alles goed. Zou het best kunnen dat de vierde je tegenhoudt. En vierde zit ook vaak je voorouders. Hmm. Hun problemen die ze niet hebben opgelost, zit gevangen in vierde. Ja. Jouw innerlijk kind, we praten over een trauma in iemand, die zit gevangen in vierde. Hmm. Dus als je teruggaat, bijvoorbeeld is iets gebeurd in je derde levensjaar, dan noemen we dat is bevroren in de tijd, in vierde. Dus we moeten teruggaan in de tijd, het oplossen in 4D, ja. En dan is het weer weg. Dus heel veel traumatherapie is 4D. Mm. Nou, meeste mensen weten dat niet. Als je het weet, is het 10 keer makkelijker. Ik zie altijd mensen die hele lange cursussen geven over traumatherapie. Dat is helemaal niet zo moeilijk, het is heel simpel. Mm. Dus bijvoorbeeld ook mensen die met een fobie geboren worden. Mijn dochter had fobie voor water. Onder de douche staan was een ramp, wanneer ze baby was. Dus zij is in een andere dimensie, noem het andere tijdlijn, is zij verdronken in de zee. Hmm. Dus op het moment je daar oplost, dan is het hier dus ook weg.
Ja.
Dus nu weten we het verschil tussen 3D, daar hebben we lineaire tijd. 4D, geen tijd, staat stil. En dan hebben we 5D, alles gebeurt tegelijkertijd. Hmm. Als je alle drie kent, dan kun je het alle drie beïnvloeden. Spannend, hè?
Het is toch zo exciting. Als je zo kan leven, dan is toch gewoon alles. Ja. Ja, dan ben ik wel benieuwd naar hoe jij dan het leven ziet. Mm-hmm. Dit allemaal. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ooit een keer truffels gedaan. Toen was nog niet eens bewust, maar toen was gewoon lachen. We gaan een keer truffels gebruiken. En toen lag ik in het Sarfati Park. Mm-hmm. En ineens had ik echt het inzicht dat ik dacht, wat nou? Als alle bacillen op mijn lichaam, voor hun ben ik hun aarde. Ja. Maar die bacil op mijn knie, die snapt niet dat ik Jessie ben en dat ik hier nu in het Sarfati Park lig en dat ik van alles aan het ontdekken ben. Maar wat dan, als ik weer een bacil ben, ook weer op iets groters, dan snap ik dus niet waar ik in godsnaam onderdeel van ben. Mm. Want ik ervaar veel, ik heb heel veel van die mystieke ervaringen gehad. En ik heb ook heel veel mooie voorbeelden van synchroniciteit. Maar ik ben gewoon zo nieuwsgierig van hoe zie jij dit dan allemaal bij elkaar komen of zo?
Nou, kijk, het is natuurlijk heel spannend dat in deze tijd zo we met mensen dit soort ervaringen gaan hebben. Dus als je gaat praten over truffles, paddenstoelen, wat hebben we nog meer, buffo, ayahuasca, noem maar op. Er zijn allemaal wegen om in het grote veld te geraken. Maar het grote veld is oneindig. Dus waar je komt, vaak weet je het niet. Heel belangrijk bij dit soort dingen is ook dat we altijd de juiste intentie zetten. Hmm. Want de intentie is de blauwdruk van waar je dan naartoe gaat. Ja. En heel veel mensen gebruiken die dingen gewoon zonder invloed van intentie. Zitten daar wiet te roken en gewoon lekker te zijn. Terwijl je een hele grote spirituele ervaring kan hebben als je weet hoe je intentie gebruikt.
Ja.
Dus dat is één kant van het verhaal. Maar, dus laten we even teruggaan naar wat ik. Ja, ik weet niet of het een geloof is of een weten is, maar wat mij verteld is geworden in het algemeen. Dus voor zover we het weten, komt wat wij noemen het ziel. Onze ziel komt uit een bron. Maar er zijn een aantal complexe dingen die we moeten weten. Nou, we hebben gesproken over parallele tijdlijnen, oneindigheid, alles gebeurt tegelijkertijd. Al die ervaringen die we hebben, of dat nu in de derde dimensie is, de vierde of de vijfde dimensie, zijn verbonden met jouw bron. Jouw bron is dan dat wat jouw leven geeft en in principe dat wat je bent. Veel mensen willen weten, wie ben ik dan, waarom ben ik hier op aarde? Maar eerst moet je weten wat je bent. Wat is dat dan? Dus dan hebben we wat we weten, de oerbron. De oerbron is een enorme, krachtige lichtveld. Het bestaat uit drie niveaus van liefde. De zuivere liefde, onvoorwaardelijke liefde en universele liefde. Dat is de bron. Maar in de bron zit er dus ook een kern van alles willen ervaren wat het weet. Okay?
Ja.
En die bron heeft zich afgesplitst in een oneindig aantal deeltjes. En elk zo'n deel is weer verbonden met een oneindig aantal verschillende levensvariaties op het leven, maar ook alle tijdlijnen en dat soort dingen. Dus dat wat wij echt God denken te noemen, is niet God, maar is onszelf. Want dat is onze bron. En die bron is weer met alle andere bronnen verbonden met een grotere oerbron. En die oerbron, meer weten we niet. Kan ook weer met alle andere oerbronnen zijn. Wat is oneindigheid? I don't know.
Ja, dat kunnen we niet beseffen.
Ja, wat is eeuwigheid? Weten we ook niet. Maar wat we wel weten is dus één, ik noem het een ster die alles uitstraalt. Dat is jouw ster. Hmm. En dus zo stel ik het ook heel vaak voor in hypnose. Verbind je met je ster, dus met jouw bron. Jouw bron is uniek. In al die bronnen die er bestaan is jouw bron uniek. Dus jouw God is uniek. En die wil ook alles ervaren. Als je dus gaat kijken wanneer wij regressiehypnoses doen, blijken dat heel veel mensen een voorkeur hebben voor de vorm waarin ze verschijnen. Sommigen willen liefst vrouw zijn en een bepaalde type vrouw, een bepaalde lengte, noem maar op, bepaalde enzo. Dus je kiest heel vaak voor hetzelfde.
Zoals Sims.
Huh?
Het is gewoon Sims.
Ja, zoiets. Ik heb in heel veel levens gekozen of voor warrior, dus de, zeg maar, of warrior king, of warrior priest. Maar altijd zit war. Ik ben een krijger. Ik ben een lichtkrijger geweest. Ik ben een waarde hier om te strijden.
Hmm.
Niet om vakantie te houden. Niet om lekker leuk lief te zijn ergens op een strand. Ik ben hier om te strijden. Ik ben hier ook gekomen om bijvoorbeeld het medische systeem aan te gaan pakken. Daar is een hele grote strijd die nog moet gaan komen. Dus dat is één ding. Dus, en we willen alles ervaren. Dus dat is belangrijk om te weten. Maar elke ervaring heeft een andere iets. Het is jouw ziel. Jouw ziel is niet jouw bron. Is een ander stuk.
Mm.
Jouw ziel zou je kunnen zien als de recorder van alles wat je meemaakt in alle levens enzovoort. En je zou kunnen noemen een database.
Oh.
Waar is die database met name op gericht? Is op alles wat je niet hebt kunnen oplossen vanuit jouw oeressentie. Wat men het ego noemt, is een normaal mechanisme dat zit in je hersenen. Dat is in jouw lichaam. Ja, je ego is een onderdeel van je lichaam. Het ego wordt geprogrammeerd op basis van waar je bent. Een deel van het is instinctmatig. Dus bepaalde dingen doe je vanuit instinct. Als jij je hand legt op zeg maar vuur, trek je dat terug. Dat is een instinct. Right? Daarnaast heb je training. Dus als jij geboren bent in de Amazone of in Afrika, ergens in een wat wij noemen primitieve stam, dan wordt je ego anders getraind om te overleven. Dus ego is het overlevingsmechanisme. Dus je ego wordt nu geprogrammeerd om te overleven in die omgeving waar jij bent. Hè? Dus als je in de Amazone bent geboren, je bent geboren in de betonnen stad van New York, er zijn twee andere manieren hoe je ego gaat trainen. In de Amazone leer je over slangen, kruiden, allerlei dingen. Wat je kan eten, wat je niet kan eten. In de jungle van New York leer je hoe een ATM-kaart werkt en noem maar op. Dat soort dingen. Dus je ego is geprogrammeerd voor een deel.
Mm.
En jouw ego zoekt altijd naar gevaar. Het is altijd aan het scannen. Wat is gevaarlijk? Wat wel, wat niet? Door jouw ervaringen die jij als een emotionele trauma ervaart. Dus jouw vader schreeuwde altijd, ik geef een voorbeeld. Hij kwam dronken thuis, schreeuwde, sloeg om zich heen. Dan word je bang voor mensen die een stem verheffen.
Mm.
Hè? Dus als je zeg maar in de klas voor moet staan en je werd uitgelachen of je voelt je onveilig, heb je een angst voor spreken in het openbaar.
Mm.
Dat is allemaal illusies van gevaar dat niet echt is.
Mm.
Dus we hebben een deel van ons altijd aan het kijken naar gevaar. Dus we moeten het ego ook opnieuw gaan programmeren van wat is wel gevaarlijk, wat is niet gevaarlijk. Dus heel veel ego's zijn geprogrammeerd dat liefde gevaarlijk is. Liefde is een van de grootste gevaren op aarde. Dus je hart openen is levensgevaarlijk. Dus de meeste mensen hebben een hartje gesloten.
Mm.
Hè, omdat ze niet gekwetst willen worden. Ze voelen zich al gekwetst als kind en daar hebben ze meer moeite om zich te openen voor liefde. Dus het is heel grappig om te zien wanneer je, wij noemen het hartwallen, wanneer die hartwallen weghaalt, wie er dan tevoorschijn komt. Iemand heel anders dan je denkt dat die persoon was. Maar het is allemaal een deel van het ego. Dus we hebben het ego en dan hebben we vroeg of laat komt een ander mechanisme in werking. En dat mechanisme is ingebouwd in onze hogere bewustzijn, is dat we op zoek gaan naar wie we zijn. Nu zitten we in wat we noemen de Aquarius-tijdperk. Wat is bijzonder in het Aquarius-tijdperk? Het enige verschil tussen de Aquarius-tijdperk en de Vissen-tijdperk is dat de aarde nu op een ander stukje zit op zijn reis door, wat we noemen 24.000-jarige reis door het heelal. Mm. En waar we nu zijn, worden we gebombardeerd met andere kosmische stralen dan in de Vissen-tijdperk. Dus de Vissen-tijdperk veel zwaarder stralen. Dus dat was de tijd van de zondaars, de karma, en weet je wel, boetedoening, mea culpa, al die onzin. Met name de Rooms-Katholieke Kerk, die dus enorm misbruik heeft gemaakt van de situatie en ons afhankelijk heeft gemaakt van hen om de hemel in te gaan. Ja. Nu beginnen mensen vrij te worden, omdat die kosmische stralen nu, let op, de pijnappelklier aan het openen zijn. Dus we gaan een enorme bewustwording nu tegemoet, waardoor niet mensen denken, ja, wij zijn aan het ontwaken omdat er nu meer nieuws is. Nee, we zijn aan het ontwaken omdat gebombardeerd wordt met kosmische stralen die onze pijnappelklier openen.
Ja.
We hebben een probleem, is dat wij dingen hebben gecreëerd die de pijnappelklier weer afsluiten.
Mm.
Onder andere vaccinaties, geneeskunde, pesticiden, kleurstoffen.
In het water zit, toch?
Dat soort dingen, alles. Mm. Dus ik zou bijna zeggen dat er in onze westerse wereld er bewust gekozen wordt om dingen te ontwikkelen die onze pijnappelklier afsluiten.
Ja. En dat zou je bijna zeggen?
Bijna wel. Als ik in complottheorie geloof, zou ik dat zeggen. Maar goed. Maar tegelijkertijd is het gevecht dat ondanks al die slechte stoffen, we nu gebombardeerd worden met dingen die dwars door die stof heen gaan. Dus mensen worden wakker, right? Dus, en nu zijn ze meer mensen op zoek. Dus nu zie je meer bewustwording. Daar zijn wij ook een deel van.
Ja.
Right? Het is allemaal aan het gebeuren, nu in deze tijd. En men is nu op zoek naar, wat ben ik, wie ben ik, waarvoor ben ik hier op aarde, waarom ben ik hier op aarde, waarom ben ik nu hier op aarde, zijn al die essentiële vragen die we ons gaan stellen. En niets is toeval. Dus in deze tijd op aarde bent, ben je hier gekomen omdat je wist van die kosmische stralen.
Ja.
Je weet nu dat we aan het vooravond staan van een enorme revolutie van de mensheid. Mm. We weten ook dat die machten die ons controleren vroeg of laat gaan vallen. Dat kan niet. Ze kunnen hier niet tegen vechten.
Nee.
Ze kunnen niet genoeg schadelijke stoffen maken om die kosmische stralen tegen te houden. Dus dat is allemaal tegelijk aan het gebeuren. Dus in die hele complexiteit van alles blijft maar één ding over. Is om te weten wat je bent. En wat je in die bron bent, zijn die drie niveaus van liefde. Zuivere liefde, wat is zuivere liefde? Zuivere liefde zit niks bij. Zuivere liefde is gewoon de ander accepteren zoals ze zijn, zonder enige behoefte aan hen te willen veranderen. Wat heel moeilijk is, want je weet het allemaal beter. Ik weet dat als mijn partner kon veranderen, dat zij veel maal gelukkiger zou zijn, maar ik ook. Zuivere liefde is dat opgeven. Dan heb je onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde vraagt niks terug. Onvoorwaardelijke liefde is het geven aan anderen waarvan je niets voor terug verwacht. Dat is dus wat we ook noemen positieve karma opbouwen. Dus wanneer je een vreemde op straat ziet die in de moeilijkheden zit, je stopt even, je maakt tijd voor een praatje, verwacht je niets van die vreemde. Ja? Dus dat is onvoorwaardelijk. En dan kom je in de universele liefde. En universele liefde is dat alles is zoals het moet zijn in dit moment. Er is geen goed, er is geen slecht. Heel veel mensen denken daar niet over na. Als er een duivel zou zijn, wie heeft die duivel gecreëerd? Dit is de bron. Dus als de bron de duivel heeft gecreëerd, is dat nou toeval? Of is de bron slecht? Of heeft de bron een intentie mee?
Intentie.
Juist. Nu is dus de vraag, wat is dan die intentie? Nou, die intentie is een hele mooie. Als we kijken dus naar de ontwikkeling naar een vlinder toe.
Ja.
De laatste fase, het kruipen uit die cocoon. En jij denkt, Jezus man, die vlinder worstelt zo, laat me maar gaan helpen.
Ja.
Je maakt die cocoon open. Dan kan die vlinder niet vliegen.
Nee.
Want die vleugels die hebben niet die vocht eruit kunnen persen. Dus in de uitdaging die wij tegenkomen, daar zit onze groei.
Ja.
Dus de duisternis dient uiteindelijk het licht.
Ja.
Maar weet het niet.
Nee.
Snap je? Dus duister is niet goed of slecht. Het is een dienaar van het licht. Dat is één. Alleen kunnen we heel erg verzanden in die duisternis vanwege onze ego. Mm. Dus als wij vanuit onze ego kiezen voor hebzucht, voor macht, invloed, misbruik maken van, dan geef ons over aan de duisternis. Mm. Dat is het enige. Wanneer wij kiezen om het licht te dienen, dat wij die via ons laten werken, dat we gaan kijken hoe kunnen we dienstbaar zijn, hoe kunnen we verschil uitmaken in de wereld. Hoe kunnen we mensen vergeven, ook al ja, zijn ze niet prettig, ze zijn onaardig, hoe kunnen we toch liefde naar ze sturen? Want zuivere liefde is moeilijker met een klootzak, ja. dan iemand die aardig is. Maar wanneer we die klootzak even liefde kunnen sturen, kunnen stappen in onze compassie. En wanneer we onze compassie stappen en we gaan ons verbinden met die klootzak, dan kunnen we intunen dat zij ook hebben geleden. Dat de meeste misbruikers ook misbruikt zijn of ook slachtoffer zijn. En dan kun je alleen maar compassie hebben voor ze. En dan kun je alleen maar liefde voor ze sturen. Dan zit je in de zuivere liefde. En dan kun je naar onvoorwaardelijkheid. Je kan iets geven zonder voorwaarden. Je kan toch een knuffel geven, al krijg je een snauw terug. Maar heel veel mensen geven een knuffel en verwachten dat iemand dankjewel zegt. Dus daar zit die teleurstelling, die voorwaardelijkheid. Dus als we terugkomen naar wat zijn we? We zijn het licht. We hebben gekozen, ik noem het een biorobot. We hebben gekozen voor een biorobot. Waarom een robot? Want een robot heeft een eigen systeem. Het is autonoom. Dus het heeft een ego, het kan overleven, het heeft een bewustzijn. Maar wij komen in dat systeem, in die robot, en wij voegen iets toe. Dat is het hogere bewustzijn. En het hogere bewustzijn is het eerste conflict met de biorobot. We hebben al een ruzie. Wie is de baas? Jij of ik? En dan zie je bij heel veel mensen dat de biorobot overwint. De biorobot zegt, ik heb honger. Nou, gaan we maar eten. Ik wil een hotdog. Gaan we een hotdog eten? Daar zit niet het bewustzijn van de ziel, die zit er nog niet in.
Nee.
Dus wij moeten leren dat wij een virus zijn in een systeem.
Ja.
En we moeten leren hoe we gaan dit systeem besturen. Net zoals je een paard, moet je ook leren paardrijden. Ja. En de meeste hebben nooit leren paardrijden, dus het paard rijdt hen. Die gaat waar hij naartoe wil, je moet maar volgen, weet je wel. Dus wij zijn dat wat het lichaam niet is. Wij zijn de intelligentie in het lichaam, terwijl het lichaam een eigen intelligentie heeft.
Ja.
En we gaan of samenwerken, of we krijgen een dictatorship. Hè? Ik ben de baas, ik vertel je wat moet doen. Of je vindt een manier om samen te gaan werken. In plaats van af te wijzen, van zeggen, oké, ik noem de schaduwkant, dat is niet goed. Nee, we werken samen. Ik ben het lichaam is een schaduw. Hoe kunnen we samenwerken? En dan gaat het lichaam beter functioneren. Het lichaam die het leert, heet, zo kan het ook.
Ja.
Ik kan mijn lichaam leren van te leven van het licht. Want mijn licht kan mijn lichaam voeden. Dus als mijn lichaam die zegt, nee, ik wil eten. En ik zeg, nee, je hebt liefde nodig. Liefde is sterker. De vijfde dimensie is sterker dan de derde dimensie. Dus dat kan ook. Er zijn zoveel dingen die kunnen. Als arts kan ik iemand helpen om wonderen te verrichten. Kanker kan genezen. Maar het is altijd een strijd met het weten van kan dat of kan dat niet.
Ja.
Als de persoon niet gelooft dat kan, kan het dus niet.
Nee.
Als ze zegt, oké, ik geloof niks, ik stel me open, dan is alles mogelijk.
Ja.
En dan kun je dingen doen die gewoon onmogelijk zijn. Dus alle mensen die dingen doen die onmogelijk zijn, is het licht sterker dan de biorobot. Want de biorobot houdt zich aan de wetten van de driedimensionale wereld. Zwaartekracht, geld. Er zijn mensen die kunnen leviteren. Hoe kun je leviteren? Is als je licht sterker is dan je lichaam. Kun je zwaartekracht ontstijgen? Hoe kan je leven van het licht? Als liefde groter is dan, liefde is ook energie. Als je die energie groter maakt dan de calorie die je nodig hebt, kan het lichaam leven van het licht. En zo gaat het maar door. Ik ben nu zo gefascineerd door wat we geloven dat onmogelijk is, maar toch mogelijk is.
Maar je bent zoveel dingen aan het bewijzen dat het allemaal mogelijk is. Want jij hebt geleefd van het licht.
Ja. Het is veel makkelijker dan je denkt.
Ja.
Enige nadeel van leven van het licht is, het is saai.
Ja.
iedereen eet.
Nee, maar je hebt het wel... Kijk, dat is uiteindelijk natuurlijk nu waar heel veel mensen tegenaan lopen van... Het is niet waar, maar het is al meerdere malen door verschillende mensen bewezen dat het waar is. Alleen het systeem waar we in zitten, die vertelt ons van alles.
Die zei, het kan niet waar zijn, dus is het niet waar.
Ja.
En terwijl men onderzoek heeft gedaan in India, mensen in het ziekenhuis heeft opgenomen, noem maar op. Ik wilde ooit een tv-programma gaan maken over leven en het licht. En dat doen we met drie groepen. Eén groep zijn al ervaren. Tweede groep wil het leren. En de derde die wil het proberen. Dus dat is even die. En allemaal dus een soort big house. Hoe is het?
Big Brother.
De Big Brother house. Allemaal afgesloten. Dus je kan niet cheaten, weet je wel. Nee. Overal camera's. En we waren heel ver ermee. Maar de mol heeft afgekeurd of niet geaccepteerd. Daar kwam het neer. Omdat ze onderzoek hebben gedaan naar mijn dingen. En vonden dat er... op internet waren dingen gezegd over mij en dat maakte me minder betrouwbaar, bla bla bla. Oh, ja. Maar het was nog in de tijd dat...
Alsof ze iets kunnen zeggen over betrouwbaarheid, maar oké. Okay.
Nee, maar kijk, het nadeel van internet is dat iemand een verhaal kan ophangen over jou.
Ja.
En dat blijft staan. En ook Wikipedia kan ik niet veranderen, wat daarin staat. Elke keer is het veranderd, wordt weer terug veranderd. Dus je kan niet bepaalde dingen veranderen. Maar mij maakt het niet uit. Ik eet geen enkele boterham minder dat er verhalen over mij bestaan die niet waar zijn. Maar je komt het wel tegen dat mensen zeggen, ja, maar die vent is niet te vertrouwen, dit en dat, zus en zo. Als je dan doorvraagt, zeg je, wat is er dan? Ja, ik ben ooit bij Tineke de Nooit in Telcel geweest over biostabiel. Waar ik heb verteld dat hoe magneten werken. En ik heb nooit het over biostabiel gehad.
Hmm.
Ik werd ingeroepen als magneetdeskundige. Nou, en dan ben ik dus en commercieel en dit en dat. Nou, en zo gaat
maar dat is toch, kijk, sowieso, dat is iets wat je me sowieso hebt geleerd. Dat gepaard met... Het licht de wereld inbrengen en die waarheid spreken. Daar staat ook tegenover dat er veel donkerte mee gepaard gaat. En dat we natuurlijk niet willen dat de waarheid naar voren komt. Dat je bent daar een grote trigger voor heel veel mensen.
Yes.
Want je zegt dingen en je bent direct. Dat is juist wat ik zo van jou waardeer. Maar heel veel mensen voelen zich natuurlijk zo persoonlijk aangevallen. En die denken van... Jij bent slecht. Terwijl het is juist zo interessant dat als je dus wordt getriggerd door wie dan ook, dat je gaat voelen van, ja.
Nou, kijk, op zich is dat absoluut waar. Alleen als je het zegt van licht en donker, dan verlies je een aantal mensen. Dus ik ga het anders doen, dat wat vatbaarder is voor mensen.
Okay.
Maar ervan dat het waar is. Wanneer je in de wereld zichtbaar wordt, krijg je altijd reacties.
Mm-hmm.
En ik heb die statistieken jarenlang bestudeerd. En 50% van de mensen kun je makkelijk voor je winnen. Worden je fans. En ze hoeven alleen maar je te leren kennen. En een resonantie met je te hebben. Dan heb je een 20%, misschien 5%. Moet je heel hard werken om ze over de brug te halen. Dus ze moeten je langer kennen. Je moet het bewijzen enzovoort. Dus je hebt een langere tijd nodig. Dan is een 50% gaat nooit van je leven lukken.
Die hebben gewoon voorbaat al hekel aan je.
Alles wat je zegt is niet waar. Je bent de grootste charlatan die rondloopt. Er is een vereniging in Nederland tegen kwakzalvers. Daar zitten allemaal de echte kwakzalvers in. Maar alles wat dus holistisch is, is dus per definitie fout.
Ja, er wordt niet eens naar gekeken. Ja.
En ik was op een hitlist voor jaren. En dan heb je 5% van die 15%. Die zijn zo fel tegen jou, dat worden je trollers. Dus je laat je alleen maar je gezicht zien. Ze hebben zo'n rij commentaar over waarom je een leugenaar bent, dit en dat. Je doet alleen maar voor geld, dit. Dus die 5% win je nooit. Die zijn echt, die hebben een passie om je aan te vallen. En 20% kun je ook nooit meer wat doen, maar die zijn rustig. Dus we zijn van kwakzalvers, we zitten in die 5%. Snap je? Zo zitten er nog meer, zitten daar. Dus vanzelf, als je zichtbaar wordt, 50% heb je altijd mee. 20% tot 50% moet je voor werken. Ze moet je beter leren kennen. En 50% kun je vergeven. De meeste mensen richten zich op die 25%. Dat kun je vergeven. Ben je de rest van je leven gefrustreerd.
Ja.
En laat nou die 50% net je ouder zijn. Of je partner.
Dat is niet gezellig.
Good luck. Die zeggen, ja, doe jij jou maar je ding. Maar ik hoef er niks over te weten. Mm-hmm. Heel veel juiste mensen die ontwaken. Die komen hetzelfde tegen.
Hmm.
Ja, er zijn mensen, als je erover praat, je uitlegt waar je mee bezig bent, zeggen ze, oké, ik snap het. Je hebt 50% die zegt, ja, ik vind je leuk en aardig, het zal wel goed zijn. En er zijn een klein percentage, forget it. Je bent met de duivel getrouwd en no way. En als je dat weet, waarom zou je nou druk over maken?
Snap je? Ja, dat is zo. En dan is het ook gewoon zonde om zoveel van je tijd dan te focussen op mensen die je toch, maakt niet uit wat je doet.
Probeer ze niet eens te overtuigen.
Nee.
Ik verlies nooit tijd met die 25%.
Nee.
Je merkt direct al de eerste opmerking. Kijk, je hebt mensen die zeggen ze sceptisch zijn.
Ja.
Iemand die sceptisch is, daar kan ik wat mee. Want ik ben ook sceptisch.
Hmm.
Het is niet dat ik alles accepteer. Ik onderzoek alles. Maar als iemand cynisch is, praat ik niet mee. Dat is een beetje van mijn time.
Hmm.
Ik heb dubbelblind bewezen dat homeopathie werkt. Denk je dat de geneeskunde erin geïnteresseerd is? Never niet. Echt niet. Dus waarom zou ik het voor hen bewijzen? Ik kan de geneeskunde alleen maar veranderen op één manier. Is dus een ziekte te nemen, zoals diabetes. Een manier te vinden om te genezen, ga ik ook doen. Althans diabetes 2. En te laten zien dat het goedkoper is dan de gewone geneeskunde. En dan ga ik niet naar de artsen toe, maar dan ga ik naar de verzekeringsmaatschappijen toe. De verzekeringsmaatschappijen, die zijn erin voor profit.
Ja.
Niet om de mensen te helpen. Dus als je komt met en laat zien, hey, je kan diabetes genezen met kruiden, de Amazone, dat kost je €2000. Of je kan diabetes patiënt hebben, dat kost je €100.000 over 10 jaar. Wat kies je? 2000, 100.000? Nou, niet, dat is simpel. Als je het hebt bewezen, dan volgen ze je. Mm. En dan verander je de geneeskunde op een heel andere manier, maar door effectiviteit.
Ja.
En dat is wat we missen natuurlijk in holistische geneeskunde. Niemand is bezig te bewijzen. Iedereen is lekker bezig een praktijkje te doen. Maar als je je kop boven het maaiveld steekt, dan kom je die 5% tegen die erop gaat schieten. Het is maar 5%.
En dan heb je natuurlijk de genees... dat hele systeem is natuurlijk gewoon... bestaat het zoveel meer dan dat we denken.
Ja, precies. Het is toch te gek voor woorden. Dat we leven in een tijd waarin we kruiden, farmaceutische middelen voorschrijven aan mensen waar we van tevoren weten dat ze bijwerking hebben, waar we weten ze niet gaan genezen, waar we van tevoren weten dat ze juist de staat van die persoon gaan verslechteren.
Ja.
Weet we allemaal. Ja. Hoe komt het dat we het nog steeds doen? Heel simpel. Big Pharma is de meest criminele organisatie ter wereld.
Mm.
Kijk, als ik naar een zogenaamde drugsbaron kijk, probeer ze in de gevangenis te zetten. De CEO van een Big Pharma, als hij weer een paar duizend mensen heeft vermoord, die krijgt een tik op zijn pols, zijn bedrijf betaalt de boete en ze gaan gewoon lekker door.
Yeah.
En dat is nu net ook gebeurd met die hele lockdown. Men gaat gewoon door met te doen.
Yeah.
Maar niet alleen dat, men heeft natuurlijk ook alle regeringen gijzelaar genomen. En dan zie je die poppetjes springen en die volgen iemand anders. En wat mij enorm heeft geërgerd, dat een miljardair zoals Bill Gates nu de arts is geworden voor heel de wereld en de expert is op gebied van pandemieën en alles en nog wat.
Ja.
En ik wil niet hebben over zijn onkunde op het medisch vak, maar oké. Hoe is dat mogelijk? En hoe is het mogelijk dat wij dat allemaal toestaan?
Omdat, dat denk ik, als we hem dan weer terugpakken, is denk ik dat is ook weer allemaal een onderdeel ervan. Dat we door die collectieve trigger ook weer meer in ons eigen lichaam staan. En hebben we dus dat deel ook nodig om te komen waar we moeten komen.
Absoluut waar. Dus de duisternis, of ze zo noemen, dient het licht.
Ja.
Maar er moet ook een revolutie komen.
Maar denk je niet dat we daarin zitten dan?
We zitten een gedeeltelijk in de revolutie. Wat ik nog mis is de eenheid.
Hmm.
Wat is de kracht? Laten we de duisternis noemen voor gebrek van een beter woord. Of men noemt de elite kabal, wat men ook wil noemen. Maakt niet uit. Er is een macht in de wereld die een eenheid is.
Ja.
De andere kant is geen eenheid. We zijn allemaal eilandjes. En zolang we niet die eenheid worden, kunnen we geen vuist maken. En dan heb je een economisch principe. Heel veel mensen die willen meeschreven, maar op het moment dat ze moeten afrekenen, kiezen ze toch voor niet-biologische producten, omdat het goedkoper is. Mm. Je komt bij heel veel bewuste mensen in huis, ga naar de badkamer toe, staat er een chemische fabriek, wil je niet weten. Hoe kan dat? Ben je toch niet bewust?
Nee.
Dan ben je toch niet bewust verbonden met de aarde? Dan ben je niet bewust aan het bijdragen. Met je mond wel, maar het moet met je portemonnee gebeuren.
Ja.
Pas als we allemaal bereid zijn om werkelijk met onze portemonnee, wat zeggen ze in het Engels? Dus in ieder geval komt het op neer dat wij economisch iets kunnen veranderen.
Ja.
Zolang iemand met geld kiest voor een benzineauto, omdat dat, zeg maar, dat goedkoper is, zijn we niet echt wakker. Dan zijn we met onze mond wakker. En als we praten over wakker zijn, dan vraag ik altijd, oké, ben je net wakker? Heb je nog zand in je ogen? Ben je al een tijdje wakker? Heb je nog je koffie nodig? Dus wakker worden is niks. Wakker worden betekent nog niet dat je het weet. Je weet het pas op het moment dat je werkelijk niet gelooft, maar weet dat jij een spirit bent, een goddelijke vonk van liefde. Als je dat weet en je maakt de commitment, ik ga het licht dienen, met alles erop en eraan, maar ook met mijn portemonnee, dan ben je echt wakker. Want dan doet het pijn. Het doet pijn om wakker te worden en die daden te doen die tegen alles ingaan, de kritiek te krijgen over je heen, van dat je nu een wappie bent, dat je nu gestoord bent, dat je nu gaat zweven. Wakker zijn in de eerste instantie in deze tijd is nog pijnlijk.
Ja.
Natuurlijk heb je een kring om je heen die met je meegaat. Maar op het moment dat jij verandert, zijn er maar drie reacties. Reactie nummer 1, forget it. Ik ken je niet meer, ik bel je nooit meer. Oké, dat is makkelijk, die zijn weg. Reactie nummer 2, ja, maar we gaan proberen terug te halen.
Ja.
Misschien ben je nog te redden. En reactie nummer 3 is, oh, eindelijk ben je wakker. Ja. Zie je het verschil?
Join the club.
Yes, en die groep die aan het wakker worden is, daar vind je gelijkgestemde.
Ja.
Maar als je verwacht dat de anderen met je mee gaan doen, forget it, it's not gonna happen. Die zijn nog niet wakker.
Nee, en ik vind dat eigenlijk ook wel heel mooi zo voelen, dat we elkaar dus nu heel erg vinden, deze tijd.
Steeds meer.
En laten we de aankomende dagen samen gewoon volledig in het kwantumveld gaan zitten om te zorgen dat dit alleen nog maar groter gaat worden. En daarnaast, moeten we nog even aan de mensen vertellen over het event waar ik natuurlijk toen ben geweest.
Oh, ja, natuurlijk, ja,
en wil ik daarbij ook zeggen dat Gooi te gast is bij ons in de community van de Floorfam. Mm-hmm. En want als je dat zo uitspreekt over elkaar vinden en gelijkgestemden, dan is dit gewoon, moeten we elkaar constant versterken.
Absolutely,
en
ja,
elkaar daarbij helpen.
Ja, en dat is wel deze tijd, hè, dat we juist samen moeten komen.
Elkaar
versterken. Want het samenkomen gaat tegen hoe onze ego geprogrammeerd is.
Ja.
Onze ego denkt, we moeten allemaal hetzelfde doen en onszelf gaan bewijzen. En dat is ook wat ik mooi vind aan wat ik doe. En ook dat event dat je hebt meegemaakt, wat moeiteloos manifesteren heet. En bij moeiteloos manifesteren, wat ik daar heel belangrijk vond, is dat we verschillende sprekers hadden. En dat we allemaal op hetzelfde punt uitkomen.
Ja.
Het is het punt van het hart. En we hebben het gehad over hogere frequenties. Dus ons hart is de brug van de materie, dus van 3D naar 5D. Maar hart zit in 4D. Dus hart is verbonden met de 4D eerst. En dan met de 5D. Dus vandaar dat we heel vaak pijn ervaren in ons hart. Omdat dat is wat gevangen zit in 4D. Zo met zo'n hart helen, komen uit 4D, dan zijn we meer verbonden met 5D. En wat ik wilde neerzetten met moeiteloos manifesteren was dat het een event zou zijn dat heel inspirerend zou zijn voor heel veel mensen. Maar niet alleen informatie, het werkelijk ook de mensen tools geven om bijvoorbeeld hun sabotage op te lossen, hun hart meer te openen, hogere frequenties uit te zenden. En dat elke spreker die kwam, die had daar een bijdrage in.
Oh, mega.
Op een eigen manier. En fantastische mensen, die waren er. En wat ik vind is, er was zo'n mooi event, dat willen we niet in de tijd bevriezen in de vierde. We willen gewoon dat meer mensen gebruik daarvan kunnen maken. En daar hebben we het ook heel goedkoop hebben neergezet. Dus als we ervan uitgaan dat toen moeiteloos manifesteren kostte net onder 1000 euro. En nu kunnen mensen wat voor, denk ik, minder dan 180 euro, kunnen ze 3 dagen, allemaal in stukjes van 1 uur, kunnen ze door die lessen heen werken. En ook meekomen in die frequentie.
Maar dat, jongens, iedereen die luistert, dat heb ik zo gevoeld. Ik heb hem samen met mijn moeder gedaan. Ja. Die had het gevonden, die had me uitgenodigd van doe mee. Ja. Nou, ik dacht gewoon, dit wordt, het heet ook moeiteloos manifesteren. Ik dacht, oh leuk, ga eventjes mijn doelen opzetten. En nou, ik had echt mind-blowing ervaringen dat ik echt... Dingen zijn nu ook al uitgekomen, nu ik er zo over nadenk. Snel, ik zag mezelf op een podium staan. En dat gewoon precies dat beeld heb ik gewoon vorige week, of deze week, weet je, tijd, heb ik dat meegemaakt. En patronen die ik heel bewust heb gekozen daar te doorbreken, dat doe ik al jaren. Dus je hebt echt iets heel bijzonders neergezet. En,
ja, ik vond het ook heel mooi, ook op een gegeven moment, dat iemand naar me toe kwam. Die zei, ja, ik dacht alleen over geld zou gaan. Het gaat helemaal niet om geld.
Het gaat helemaal niet om geld. Nee. Maar dat vind ik ook zo mooi. Dat is het laatste, dan gaan we hem afsluiten. Maar ook die visie op geld, hè, dat er met z'n allen, dat zie ik ook heel erg met alles. Alles moet gratis en mensen vinden het alles te duur. Terwijl uiteindelijk, als je dus gewoon nadenkt dat het gewoon getallen zijn waarvan je zelf kan kiezen wat je wilt ontvangen. En als dat dus niet lukt, dat er blijkbaar nog iets in jou zit wat je niet... Zie het als een spel, weet je? Nee. En dat heb je daar in dat event ook zo mooi uitgelegd, hoe je daarmee om kan gaan.
Ja, en weet je wat, geld is een middel. Maar het is ook, het geeft ook een reflectie aan wat jij gelooft over je eigen waarde. En de meeste mensen zijn niet bereid om geld te investeren in een zelfontwikkeling.
Ja.
Het moet allemaal gratis zijn. Dus dat betekent dat je een blokkade hebt van wat je waard bent.
Ja.
En als ik kijk naar wat ik hem heb uitgegeven aan zelfontwikkeling, daar kun je villas van bouwen. Maar het is het belangrijkste wat er is. Ja. Ik investeer in mijzelf. Ja. En als iemand tegen mij zegt van luister, ik kan geen 180 euro betalen, inclusief B2, voor 3 dagen training. Wat komt neer op 60 euro per dag? Per dag, waarbij ik geloof het beste training die ooit is geweest voor een lange tijd. En bied wel, dan betaal het maar af. Kan het mij wat schelen?
Ja.
Ja, doe maar een voorstel, zeg je kan dat betalen, doen we het ook. Ja. Want bij ons staat nummer 1 dat we zoveel mogelijk mensen willen helpen.
Ja.
Maar je moet wel die stap durven te maken. Je moet wel willen investeren. En wanneer iemand zoals jij, en dat bedoel ik heel positief, die zoveel kan in 3 dagen tijd zeggen, ik merk dat in mijn leven, ik merk onmiddellijk het verschil. En dat doe je niet voor mij. Hè? Absoluut niet. Je doet omdat jij authentiek zegt, dit is waar voor mij.
Ja.
Nou, wat kunnen de andere mensen eruit halen? Ik heb nog steeds mensen waar we mails van krijgen. Ik heb nu een groep jongeren die ik ga helpen om hen te leren echt een financiële vrijheid te manifesteren. Mm. Dat simpel is. Omdat we leven in een tijd waar alles mogelijk is. Op het moment dat je in het kwantum zit, dan kan je ook alles. En ja, dus ik zeg ja, laten we zoveel mogelijk mensen helpen om zichzelf te helpen. En dit is dus natuurlijk 1 manier om het te doen. Dank je wel dat je dat wil meedelen, ja.
Ja, nee, met heel veel liefde en kan niet wachten wat er allemaal nog gaat ontstaan.
Mag ik nog 1 ding over jou zeggen?
Nou, oké dan.
Vooruit. Okay. Wat ik hier over je wil zeggen is het volgende. Je hebt je weg nu gevonden. En dat is de weg waarvoor je hier op aarde bent. Is gewoon om jouw macht, jouw invloed te gebruiken om mensen wakker te schudden. Een van je grootste krachten is dat je gewoon jezelf durft te zijn, authenticiteit. En dat maakt dat mensen daarin met jou kunnen resoneren. Omdat heel veel mensen jou ergens hebben geplaatst waar je niet bent. En die niet zien wie je werkelijk bent. En dat is nu de tijd die aan het aanbreken is voor jou. Om helemaal door je heen te laten stromen. En ik weet zeker dat je na deze 4 dagen de volgende stap maakt, dat er nog veel meer over gaat spreken. En het allerbelangrijkste dat ik je wil meegeven, dat in de toekomst spreek jij niet meer. In de toekomst spreekt iets anders door jou.
Oh, ik kan niet wachten.
Ja. En dat wat je door jou heen gaat spreken, is niet alleen mooi, maar is zo wijs. dat jij je niet kan voorstellen hoeveel wijsheid uit je mond gaat komen.
Zie je er wel.
Ik weet het. Het spreekt via mij. En dat is je ware roeping. Hmm. Dus jij bent jij met je ervaring. Alles heeft jou hier naartoe gebracht waar je nu bent, om het kanaal te zijn voor iets dat vele grote malen groter is dan jij bent. Hmm. En wanneer dat via jou resoneert, is dat, heb je die niveaus van liefde die je heen gaat stromen. Hmm. Dan stap je echt in die zuiver liefde, die onvoorwaardelijke liefde en de universele liefde. En dat gaat via jou spreken. En dan raak je zo mensen echt door merg en been. Ik kijk met belangstelling uit hoe dat gaat gebeuren.
Ik ook.
Dus het is de laatste keer dat ze jullie nu in deze vorm nog zien.
Geniet er nog even van, hallo. Nou, ik zeg, laten we deze podcast nog een keer doen, alleen dan in nieuwe vorm.
Juist.
Dankjewel, Roy. Ik kijk heel erg uit naar de aankomende dagen.
Als je hebt genoten van deze podcast met Roy, kom dan naar de Floor FM. Want we gaan hier samen met hem een quantum jump maken en we gaan karma verbranden. Klinkt allemaal heel heftig, maar het is heel effectief. Je kan deze sessie ook altijd terugkijken, maar meld je aan voor de Floor FM, want daar begint het echte werk. Dus ik hoop je daar te zien. Ga naar www.jefloor.com, klik op Floor FM en daar heb je alle informatie. Heel veel liefs en tot de volgende.